Ja, er ligt hier een hele berg chocola voor me. Vlak daarachter heb ik Inzo van Zanten zitten.
Yep.
Inzo, jij bent choco-evangelist bij Tony's.
Dat klopt. Dat klopt. Dus,
wij gaan vandaag lekker over chocola praten. Mm-hmm. En wat ik altijd interessant vind en waar ik al veel mee bezig ben geweest in deze podcast zijn kostenexternaliteiten.
Ja.
En als er één bedrijf natuurlijk daar heel erg op de voorgrond treedt en bekend om is geworden, is het denk ik wel Tony's. Dus ik denk dat we daar een interessant gesprek over kunnen voeren.
Nou, ik ga mijn best doen.
Maar ik ben eerst even benieuwd. Ik weet het eigenlijk stiekem wel. Maar wie is Inzo en wat is jouw rol?
Ja, ik ben de choco-evangelist van Tony's. En dat betekent eigenlijk dat ik tegenwoordig de wereld omreis om de missie van Tony's te verkondigen eigenlijk. Dus ik zeg wel eens voor de grap van we doen drie vormen van communicatie. Online, dus, veel op social media. Unpack, dus dan gaat het over onze verpakkingen en wat mensen in winkels zien. En onstage, en dat is mijn rol. Omdat wij doen helemaal geen paid media. Dus er is nog nooit een Tony's advertentie of ad op tv of zo geweest. Dus het gaat heel erg over mond tot mond. Die lange termijn relaties met mensen aanknopen eigenlijk. Wij denken dat we ons verhaal niet in 20 woorden op een advertentie of 20 seconden rondom het 8 uur journaal kwijt kunnen. Dus ik doe mijn best om dat in 20 minuten zeg maar naar minstens 20 mensen, om even in die analogie te blijven, elke keer over te brengen. Dus dat is mijn job bij Tony's. En dat is interessant.
Dus eigenlijk gewoon het verspreiden van het verhaal.
Ja. Ja, dus vertellen wat wij doen. Het creëren van serious friends, zoals wij dat noemen. Dus mensen die niet alleen onze chocolade kopen, niet alleen van onze chocolade houden, maar ook actief die missie weer verspreiden aan vrienden en familie. Want dat is de manier hoe wij denken groot te kunnen worden. En wij willen niet groot worden om alleen maar wat investeerders te pleasen, maar wij willen groot worden om impact te kunnen maken. We zeggen wel eens, we zijn geen chocolademaker, we zijn een impactmaker die via de weg van chocolade impact wil maken. En mijn kleine rol is om daar wat aan bij te dragen.
Ja, en naast impact maken mag daar ook gewoon als enterprise ook gewoon geld mee verdiend worden, denk ik. Hè?
Ja, maar die twee dingen zijn voor ons niet twee einden van een spectrum. En dat is wel grappig, dat ik kreeg ooit wel eens die vraag van Inzo, vind je het niet jammer dat jullie van zo'n bevlogen, bijna filantropische achtergrond kwamen en nu zo'n commerciële marketingmachine zijn? En toen zei ik, joh, ik vind het eigenlijk jammer dat dat gezien wordt als twee einden van één spectrum. Terwijl wij eigenlijk aantonen dat wij als bedrijf die twee dingen aan één kant kunnen leggen. Dus wij vinden eigenlijk dat financieel succesvolle bedrijven de maatschappelijke verplichting hebben om een positieve impact op de wereld te maken. Maar wij vinden ook dat social enterprises de mogelijkheid moeten kunnen hebben om financieel succesvol te zijn. Dus die twee dingen gaan hand in hand in ons houden.
Ja, en dat verhaal, je noemde het net al, we kwamen van een filantropische instelling. Want waar we het nu over hebben, daar wil ik straks uitgebreider op ingaan. Maar dat verhaal begon ooit ergens. Mm-hmm. Met Tony's, Teun van de Keuken, geloof ik.
Ja. Ja, zal ik je de noten erop doen?
Ja, dat is misschien wel goed. Ja, je hebt de 20 minuten variant, dat is misschien wat lang.
Ja, ja. Ik zal de elevator pitch
proberen
te doen.
Voor degenen die het dan nog niet kennen.
Ja. Want, nee, nou, in het kort, jaren geleden kwamen de jongens van de Keuringsdienst van Waarde, dus onder andere Teun van de Keuken, tegen een artikeltje aan in een krant ergens, waarin stond dat er nog steeds verborgen kindslavernij was in de keten van de cacao. En dat vonden ze zo bizar dat zo'n klein artikeltje was. En dat zo onbekend was bij mensen, dat ze daarnaar op onderzoek gingen. En inderdaad erachter kwamen dat er een hele bittere realiteit aan de zoete kant van chocolade zit. Ze gingen daar naartoe, ze gingen op zoek. Uiteindelijk, geen enkele van de grote chocoladefirma's wilde eigenlijk met ze praten hierover. En hielden dat allemaal onder de pet. Lang verhaal kort, uiteindelijk besloten ze om van binnenuit een voorbeeld te stellen en die industrie van binnenuit te veranderen. En daarmee zelf een chocoladespeler te worden. En toen is Tony Chocolonely ontstaan. Tony is de internationale naam voor Teun. En Chocolonely voor de eenzame strijd in de chocoladeindustrie. Dat was in 2005. Eigenlijk om aan te tonen dat het anders kan. Dus vanaf dan is het hard gegaan. We staan nu een jaar of 14 eigenlijk in deze hoedanigheid. En vooral de laatste 7, 8 jaar is het heel hard gegaan. Dus we zijn vorig jaar marktleider geworden in Nederland.
Oké.
En nog steeds is eigenlijk ons hele bestaan gebaseerd op 3 stappen. We willen bewustzijn creëren. Bewustzijn onder de chocoladeliefhebbers over deze realiteit in de cacao-industrie. Om eigenlijk bottom-up een beweging te creëren om dingen te veranderen. Want wij zijn ervan overtuigd dat wanneer consumenten dit weten, dat ze wellicht een andere keuze maken. En als consumenten, maar ook retailers, eigenlijk hand in hand meer vragen stellen bij de producten die ze in hun mandje leggen, dan wel op hun schap zetten. Dat producenten van deze producten vanzelf die druk zullen moeten gaan voelen en zullen moeten gaan meebewegen. Nou, dat is de eerste stap. De tweede stap is dat wij eigenlijk als chocolademaker of als chocolademerk willen het goede voorbeeld willen geven. We willen gewoon de industrie laten zien dat dit kan. Ja, dat je een social enterprise kan zijn, dan wel gewoon een reguliere, financieel succesvolle onderneming. Maar dat op een betere manier. Dus met op een socialere manier, op een duurzamere manier, op een betere manier chocolade produceren. Gewoon laten zien dat dit kan.
Ja, want dat was wel iets wat de rest van de industrie ook zoiets van had. Ja, helaas, wij willen het misschien ook wel, maar dat is gewoon niet mogelijk.
Nou, en wij laten dus zien dat het wel mogelijk is. Ja. Dus dan zijn wij heel eigenzinnig in.
Maar dat was wel het beeld wat er destijds was,
ja,
toch?
Ja, dat beeld was er, want het is natuurlijk een systeem. Er is een systemisch probleem in die cacao-industrie. En het is een systeem wat altijd zo is geweest. En dan is het altijd heel makkelijk natuurlijk in de wereld om te zeggen, ja, maar zo is het nou eenmaal.
Ja.
En dan is het lastig om tegen die stroom op te roeien. Dat hebben wij wel gedaan en dat doen wij eigenlijk door dingen simpel te maken. Dus we hebben een soort recept voor slaverij cacao in 5 stappen, die wij delen ook met de hele industrie. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon verantwoordelijkheid moet nemen voor je volledige waardeketen. Daar waar een hele industrie zich eigenlijk verschuilt achter het drogargument dat cacaobonen gewoon op de wereldmarkt te koop zijn, vinden wij dat je een laag verder moet kijken. En dat is de boer die uiteindelijk die bonen levert aan de wereldmarkt. Dus wij werken samen met inmiddels 5.500 boeren in Ghana en Ivoorkust, die verenigd zijn in 5 coöperaties. Waarom die directe link, die bean-to-bar link? Dat is zodat wij direct aan die boer een hogere prijs, een eerlijkere prijs kunnen betalen voor zijn cacaobonen. Dus wij zijn Fairtrade certified. Dat betekent al dat we bovenop de marktprijs, de farmgate prijs, die eigenlijk vastgesteld wordt door de overheden van Ghana en Ivoorkust, daar bovenop nog eens een 20% fair trade premie betalen. Die zit sowieso in wat wij betalen aan die boeren. Maar daar bovenop nog eens, wisselend qua welk jaar en wisselend qua welk land, ergens tussen de 20% en 40% tonisch premie additioneel nog eens daar bovenop betalen. Dus zo'n wisselt dus nogmaals maar zo'n 50% bovenop de marktprijs.
Oké.
En waarom? Omdat wij vinden dat deze boeren gewoon een living income moeten kunnen verdienen voor wat ze doen. En die 5 stappen in dat recept helpt ze naar een living income. Dus dat betekent volledige traceerbaarheid in je waardeketen. Dat betekent een hogere prijs betalen voor die bonen. Dat betekent dat je deze boeren helpt met hun productiviteit te verhogen. Dat je ze helpt met minder afhankelijk te worden van cacao in sommige gevallen. Hè? Want die cacaoprijs kan enorm fluctueren. En wellicht is het beter om wat crops daarnaast te verbouwen. Misschien wel helemaal de cacao uit te gaan. En het betekent ook dat we die coöperaties helpen om financieel, of niet financieel, om sterker te staan, hè, via opleidingen als instelling. Dus eigenlijk te professionaliseren deze coöperatieven. Te professionaliseren, zodat ze sterker staan naar die inkopers in het midden van de waardeketen.
Ja, want je noemt coöperaties, dat zijn samenwerkingsverbanden, geloof ik, waarin je een soort verenigingen.
Ja, van deze boeren.
Ja. Ja. En is dat ook iets wat echt uit jullie hand komt? Was dat er vroeger niet?
Ja, dat is er wel. Volgens mij, uit mijn hoofd, zijn ongeveer 30% van de boeren in die voorkust verenigd in coöperaties. Nou, dit helpt ze natuurlijk op verschillende manieren. 1 is dat je kan zorgen dat je ergens centraal dingen geregeld krijgt. Hè? Dus dat je centraal de bonen op één plek, om maar even iets heel simpels te noemen, en vanuit daar ze te verkopen. Het helpt dat je sterker staat met elkaar naar inkopers toe. Hè? Maar het helpt bijvoorbeeld ook schaalvoordelen te bereiken. Dat je met elkaar inkoop doet. Dat je met elkaar bijvoorbeeld labor verdeelt. Hè? Dat je teams hebt die de boerderijen langs kunnen gaan. Dat je met elkaar bijvoorbeeld een schooltje kan bouwen voor de kinderen in zo'n community. Dat je met elkaar machinerie kan gebruiken, et cetera, et cetera. Dus er zijn allemaal schaalvoordelen voor ze. Naast het feit dat om Fairtrade gecertificeerd te zijn, moet je in een coöperatie verenigd zijn.
En het begon volgens mij, dacht ik, met kinderslavernij. Ik dacht dat je dat ook net zei, toch? Ja. In dat artikel.
Ja.
Is het dan breder getrokken naar alle boeren die een eerlijkere prijs moeten krijgen? Of,
Nou, die moderne slavernij, wat zo noemen we het vaak, dit is niet een vorm van slavernij waarbij je snel de associatie hebt met een ketting aan je been, om iets te noemen. Dit zijn mensen die in een systeem gevangen zitten. En die totale armoede, want eventjes om het in perspectief te plaatsen, een boer in Ivoorkust verbouwt ongeveer 1000 kilo cacaobonen per jaar. Huidige marktprijs van cacao is €1,17 per kilo. Dat betekent dat hij op zijn cacao minder dan €1200 omzet per jaar heeft.
Ja.
En dat leidt ertoe dat een gemiddelde gezinsgrootte van dit soort boeren bestaat uit 6 mensen, man, vrouw, 4 kinderen, dat ze leven van €46 beschikbaar inkomen per persoon per dag. En dat is ver onder de armoedegrens die voor Ivoorkust gesteld is op ongeveer €2,10 per persoon per dag. En dat grote gat, dat feit dat ze vastzitten in iets waar je eigenlijk niet van kan leven, maar het alternatief is geen omzet hebben.
Ja.
Dat leidt, die totale armoede en die vicieuze cirkel van armoede waar ze in leven, leidt tot het feit dat kinderen misbruikt worden om te werken op sommige van deze boerderijen. Het is echt niet overal zo. Maar die excessen, die komen vanuit die armoede. Dus als we alleen al kunnen zorgen dat die boeren voldoende verdienen, zijn we ervan overtuigd dat het probleem van die verborgen slavernij weghaalt. Althans, een groot deel van de oorzaak weghaalt, laat ik het zo zeggen.
Ja, dus er zitten eigenlijk twee dingen in. Dat is enerzijds gewoon die moderne slavernij waarin mensen gevangen zitten in dat systeem. En ten tweede ook dat de kinderen daardoor gedwongen worden om te werken, terwijl kinderen in de schoolbank horen te zitten.
Ja, exact. Dat laatste, dat is key. En die kinderen horen in de schoolbank te zitten, want vanuit daar komt hun verdere ontwikkeling.
Ja, en dan geloven jullie erin door die prijzen eigenlijk te kunnen verhogen dat er meer stabiliteit komt en dat er een gezin gewoon fatsoenlijk kan leven, ja. Waardoor die eigenlijk het hele probleem integraal wordt opgelost. In plaats van...
Het is een samenspel van die 5 stappen. Okay. Hè, dus verhogen van productiviteit, wel degelijk. Hè, want wij zien dat een boer in Ivoorkust vaak zo'n 350, 400 kilo per hectare kan oogsten. En wij denken dat met onderwijs, met betere fertilization techniques, met betere farming practices, dat deze boeren makkelijk, maar minstens zo'n 800 kilo per hectare eraf moeten kunnen halen. En dat kan. Ik heb met boeren gesproken in de Ivoorkust die 2500 kilo per hectare verbouwen. Dus die verhoging van productiviteit, die is belangrijk, maar is niet de holy grail. Wordt vaak door andere spelers gebruikt als, ja, we moeten alle productiviteit verhogen van alle boeren. Nou, simpele economische rekensom leert je dan dat op een gegeven moment die prijs weer omlaag gaat.
Ja.
Dus daarom willen ze ook helpen diversificeren uit de cacao. Dus niet helemaal afhankelijk worden van die cacao. Een gedeelte van je crop is cacao, maar andere dingen kan je ook verbouwen.
En jij zei net 46 cent waar ze nu op zitten,
ja.
Of in ieder geval waar ze vandaan kwamen. Dan had je het over 150%, terwijl de grens op €2 ligt. Dat betekent dat de slavernij nog niet weg is.
Help me even in deze redenering.
Nou, als jij als jij een eerlijkere prijs gaat betalen,
ja.
Die 50% hoger ligt dan de normale prijs,
ja.
En je komt van 46% of 46 cent af, dan heb je de €2 nog niet gehaald. Of ga ik dan snelle stap in?
Nou ja, je gaat heel kort door de bocht, maar je hebt wel gelijk. Dus daarom zeg ik ook, het puur en alleen betalen van die premie is niet genoeg. Het bouwen van lange termijn relaties, waardoor ze ook dus de garantie hebben dat ze bijvoorbeeld meer kunnen of kunnen blijven verkopen aan ons, om maar eens iets te noemen. Maar ook durft te investeren in hun boerderijen, zodat die productiviteit omhoog kan. Dus die productiviteit omhoog is ook belangrijk. Professionalisering van de coöperatie is ook belangrijk. et cetera, et cetera. Dus het gaat over het samenspel van die vijf stappen. En één deel daarvan is een hogere prijs betalen. Ja, maar samen moet het wel leiden tot inderdaad het komen naar die living income.
Ja, want als je natuurlijk de productiviteit omhoog gooit en de prijs omhoog gooit, dan heb je natuurlijk een effect wat in elkaar grijpt.
Waarin, precies.
Uiteindelijk dat effect wel bereikt wordt.
Ja.
Oké. Vind ik wel interessant. Zijn we er zo een beetje met het ontstaan, denk ik, van Tonies? Misschien is het wel leuk om nog heel even in te gaan op waar jullie nu staan.
Ja,
en dan
heb ik wel dus, vragen dus over. Dit was 2005, hè, rond de eerste reep eigenlijk van de band. En vanaf dat moment is het hard gegaan. Dus we zijn een jaar geleden zijn we marktleider geworden in Nederland. Nederland is A, natuurlijk maar een klein land. En B, we eten niet zo ongelooflijk veel chocolade als in andere landen. En voor ons om impact te kunnen maken, moet je gezien worden. En om gezien te worden, zeg ik wel eens, moet je herrie maken in iemands achtertuin. Dus dat is de reden waarom we ook internationaal zijn uitgebreid. En bijvoorbeeld als eerste land naar de VS zijn gegaan. Wat normaal heel logisch is om eerst naar België en Duitsland te gaan, om maar iets te noemen. Maar 3 van de 8 grootste chocoladespelers hebben hun hoofdkantoor in Amerika. Dus dachten we, nou, als we daar wat herrie gaan maken, dan worden we eerder gezien, genodigd. En dan zullen we hopelijk in onze strategie is dat we gekopieerd worden. Dat willen we graag. We willen dat andere mensen ook hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Door ze te inspireren. Dus aan de ene kant af en toe even op scherp te zetten. Door ze te wijzen op bepaalde dingen die er gebeuren in de industrie. Maar ook om ze te inspireren om mee te gaan. Dus we zijn aan de ene kant irritant. Maar aan de andere kant willen we ook laten zien dat dit gewoon kan. En dat dit leuk is en dat we dit met z'n allen moeten doen.
Ja. Creëer je natuurlijk voor jezelf ook een gelijk speelveld mee. Als andere bedrijven ook die eerlijke kostprijs gaan betalen.
Ja, weet je, we vinden dat dat een uitgangspunt moet zijn. Ik zat laatst met een paar mensen in de industrie te praten. En die zeiden ook van, ja, weet je, maar weet je, als we het allemaal doen, wat is dan onze USP nog? Ja, maar laten we op dit vlak niet proberen om het als USP te hebben. Hè? Dat iemand gewoon een living income kan krijgen voor hetgeen dat hij verbouwt. En dan vanaf daar kun je doornemen in andere gekke recepten maken of gekke verpakkingen. Of op een andere manier te brengen. Prima. Maar laten we als uitgangspunt stellen dat we in ieder geval zorgen dat aan het begin van die waardeketen de producenten van cacaobonen zitten die blij zijn met te kunnen leveren aan ons. Dus dat als uitgangspunt. Nou, enfin, dus Tonies is hard gegaan. We zijn nu verkrijgbaar in de VS, in heel Scandinavië, Finland, Duitsland, België, Frankrijk en sinds januari in de UK. En daar gaat het ook heel hard. Dus we worden een internationaal merk inmiddels.
Hoeveel chocoladerepen zijn er inmiddels verkocht? Of is dat niet te vangen?
Nou, in de hele historie, dan zou ik even terug moeten graven. Maar je kan ervan uitgaan dat we vorig jaar zo'n 50 tot 60 miljoen chocoladerepen hebben verkocht.
Oké, en in Nederland dus marktleider?
Ja.
En dan begeef je, wat zijn de andere spelers in de markt dan?
Nou, in Nederland heb je natuurlijk Cador, je hebt Milka, Mars, et cetera, et cetera.
Ja. Dus dat zijn eigenlijk de grote spelers. Dat zijn toch behoorlijke namen die je dan noemt waar je dan voorbij gaat.
Ja.
En dat is misschien dan op de lange termijn ook mogelijk in het buitenland. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Het mooiste zou natuurlijk inderdaad zijn als ze allemaal meegaan in die,
precies,
in die visie.
Precies. Kijk, in het begin wilden we nog wel graag zeggen, weet je, wij moeten gewoon 100% marktaandeel krijgen in de wereld. Zo bij de hand waren we wel. Dat is natuurlijk een utopie. Maar we vinden het prima als 100% van de markt gaat doen wat wij doen.
Ja.
Dus dat wij de markt zo geïnspireerd hebben dat iedereen dit gaat doen. Want dan is onze missie bereikt. En onze missie is niet om ervoor te zorgen dat onze eigen chocolade 100% slaafvrij is. Maar dat alle chocolade wereldwijd 100% slaafvrij is. En als dat gebeurt door andere merken te inspireren dat ze op dezelfde manier gaan werken. Dan is dat fantastisch.
Ja.
Dus het was ontzettend goed nieuws dat wij in november konden aankondigen dat Albert Heijn nu sinds vorige maand, maart, al haar eigen chocolade, dus de Delicata chocolade, allemaal gesourced wordt volgens dezelfde principes als onze principes.
Okay.
Dus dat heet met elkaar nu Open Chain. En je hebt de Delicata reep hebben nu ook hetzelfde slaafvrije buttentje op de voorkant van hun reep staan. Nou, dat vinden we fantastisch nieuws, want daarmee komt bijvoorbeeld een chocolademaker als Callebaut, die onze chocolade maakt en de Albert Heijn chocolade maakt, op een volume waarbij ze dit proces eigenlijk gewoon kunnen uitrollen voor alle merken waar ze chocolade van gaan zien.
Maar goed, je noemt het al een aantal keer die keten ook.
Ja.
Stickers slaafvrij dan ook.
Ja.
Die chocolade wordt allemaal geproduceerd in Ivoorkust, Ghana, dacht ik. Dat zijn een beetje
De bonen komen daar vandaan.
Ja, de bonen inderdaad. Ja. Maar dat is een beetje waar de meeste consumenten chocolade vandaan komt, geloof ik. Hè?
60% van alle cacao komt uit Ghana en Ivoorkust, ja.
Hoe ga je nou in vredesnaam controleren dat die mensen daar niet meer uitgebuit worden.
Ja, ja dat is een uitdaging. En daar kan je een heel zakelijk corporate wetenschappelijk antwoord op geven. Namelijk het feit dat we daarvoor audits doen en we worden geaudit. En fair trade heeft al een vorm van check daarin zitten. Die is niet genoeg, dus we worden extern geaudit, we auditen zelf. Maar wat ik veel belangrijker vind, is dat we ter plekke, on the ground, die lange termijn relaties bouwen met die boeren en die coöperatieven. En dat klinkt wat wolliger, dat is dus lastig, hè, want dat is minder makkelijk te meten. Maar wij vinden dat veel relevanter. Weet je? Dat wij die boeren en die coöperaties zien als gelijkwaardige, sterke ondernemers, waar we gewoon eerlijk zaken mee willen doen. En dat klinkt als een cliché, maar als wij daar rondlopen, horen wij genoeg van deze partners van ons, dat ze eigenlijk andere grote chocoladespelers nog nooit hebben gezien ter plekke. Die kopen een bonen aan de achterkant van de wereldmarkt en produceren vanuit daar. Dus dat is belangrijk, maar ondertussen zijn we ook bezig met dat wel zeg maar beter te kunnen kwantificeren. Bijvoorbeeld door het implementeren van systemen als het CLMRS, dus het Child Labor Monitoring and Remediation System. Dat doen wij samen met Nestlé bijvoorbeeld.
Okay.
Via het International Cocoa Initiative. En dat betekent eigenlijk heel kort door de bocht dat je ter plekke locals hebt die heel veel interviews afnemen met boeren, met kinderen, alles wat ze maar tegenkomen, zodat je op die manier eigenlijk incidenten van kinderarbeid boven tafel kan halen. En dat je ze kan helpen daarmee. Dus dat je kan helpen oplossen. En dat is een cultuurverandering ter plekke. Want vroeger zouden ze eerder bang zijn geweest om incidenten te melden, omdat ze wellicht hun certificering zouden kunnen kwijtraken. En wij willen nu juist graag tegen incidenten aanlopen, want dan kunnen we het oplossen. Dan kunnen we de oorzaak gaan vinden en kijken waarom dat zo is en wat kunnen we eraan fixen ter plekke.
Ja, want dat is wel een hele andere mindset natuurlijk. Ja. En jullie zijn ook wel eens, volgens mij, in de media ook al hard aangepakt van de reep is helemaal niet slaafvrij. Maar dat is eigenlijk inderdaad dan waar jullie juist op in willen gaan.
Nou, weet je wat lastige daarin is? Is dat als je heel hard op je borst gaat trommelen en gaat zeggen, onze reep is 100% slaafvrij, en je loopt dan op een gegeven moment toch tegen een incident aan, dat je A, dat niet kan zeggen, hè, want dan was je 99,9% slaafvrij. En B, dat dat niet helpt om het probleem op te lossen. Wat eerder helpt is om die hele industrie mee te laten bewegen. En vandaar dat we veel harder daarop drukken dat dat onze missie is. Niet onze eigen chocola. Als ik de hekken van mijn achtertuin dichtgooi en ik zet daar een cacaoboom neer en ik haal daar cacaovruchten vanaf en ik produceer daar een reep die 100% slaafvrij is, en dan kan ik heel hard zeggen dat die 100% slaafvrij is. Maar dan heb ik eigenlijk niets veranderd in het systeem. Terwijl door juist dat open te gooien en ook te kijken, hè, als wij een coöperatie aankoppelen, ja, dan kom je vanuit een nieuw startpunt, waarbij de kans op het aantreffen van incidenten die we niet willen zien toch groter is. Maar dat willen we, want dan kunnen we hem helpen. In plaats van dat we dat onder de pet gaan schuiven om maar te kunnen schreeuwen, onze eigen chocolade is 100% slaafvrij. Maar technisch gesproken, als ik kijk naar de incidenten die wij zelf op onze op de coöperaties waar we mee samenwerken hebben aangetroffen de afgelopen jaren, kunnen wij zeggen dat wij niet meer die ergste incidenten van moderne slavernij zijn tegengekomen, maar dat we niet kunnen garanderen dat ze er niet zijn. Want we hebben onder 3000 van de 5500 boeren hebben we daar een steekproef kunnen doen of kunnen kijken. Nou, dat zou kunnen betekenen dat bij die andere 2500 er wel ergens een incident is. Dus om maar te zorgen dat het systeem verandert, vinden wij belangrijker dan heel hard schreeuwen, onze reep is 100% slaafvrij. Alleen ja, dit is dus precies spijker op de kop, maar niks waarom ik on stage moet staan en waarom we langer dan 20 seconden nodig hebben. Want alleen al dit antwoord op waarom we wel of niet 100% slaafvrij zijn, vergt toch even wat schetsen van context.
Ja, precies. En dat maakt het ook wel interessant hoe jullie, denk ik, ondernemen vanuit een verhaal. Maar ik vind het wel interessant, want je praat dan eigenlijk over een stuk transparantie.
Ja.
Waarbij, denk ik, veel bedrijven inderdaad over negatieve berichten de poort liever dichtgooien, zetten jullie hem dan eigenlijk wagenwijd open.
Ja.
Lukt dat om de hele keten transparant te maken? En
voor ons wel, ja. En wij laten zien dat dat dus kan. We hebben onder andere een systeem gebouwd dat heet bij ons Bean Tracker, waarin wij perfect kunnen zien waar de bonen vandaan komen, wanneer ze waar komen bij. Komen bij de coöperatie binnen, wordt gelogd, gaat de coöperatie gaat de deur uit, wordt gelogd. Komt het bij een koper, wordt het gelogd. Komt bij een exporteur, wordt het gelogd. Komt bij een verscheper, wordt het gelogd. Komt in België aan, wordt het gelogd. Dus wij hebben inzicht in die hele keten. Dat noemen wij bean to bar. Waarbij we niet letterlijk die ene reep kunnen aanwijzen waar die ene boon vandaan komt. Want je maakt een couverture van een mix van bonen. Maar wij wel degelijk weten in zijn totaliteit waar al onze bonen vandaan komen.
Ja.
En dat is inderdaad het openstellen van het systeem, wat voorheen heel erg een black box was.
Ja.
Dus dat is anders, dat is wennen.
Ja, want dan kunnen die dingen ook pas aan, aan het licht gebracht worden in plaats van dat het... maar goed, dat brengt me eigenlijk bij het volgende. Want als je dat allemaal bean-to-bar systeem, interview systeem, eerlijke prijs, telt allemaal wel op. Dan wordt de prijs van zo'n chocoladereep in een winkel ook een heel stuk duurder, lijkt mij.
Nee, zou mijn hele korte antwoord zijn. En dat blijkt wel wanneer je in de winkel staat en een reep tonisch wil kopen. Want die reep is niet duurder dan andere repen. Dat zou mijn allereerste antwoord zijn. Hè? Want die reep is gewoon dikker dan andere repen. Dat is de reden waarom de prijs op het schap wellicht wat hoger is. Maar per gram valt dat enorm mee. Dus dat even als uitgangspunt. Maar als we vervolgens erover zouden debatteren dat die duurder is, dan zou ik durven zeggen, de enige reden waarom andere repen goedkoper kunnen zijn, is door het verkeerde systeem. Snap je? Door het helaas gebruiken of helaas te weinig betalen voor de bonen aan het begin van je keten. Wij laten alleen zien dat zo'n reep helemaal niet heel veel duurder hoeft te zijn. En dat blijkt ook wel nu als je kijkt naar Delicata. Hè, die repen worden een paar cent duurder per reep. Dus het wordt helemaal niet shocking veel duurder. Wat alleen een interessante discussie zou kunnen zijn, is ons economisch systeem is volledig gebaseerd op marges. En de premie die we aan het begin van de keten betalen om eigenlijk een eerlijke prijs aan die boeren te betalen, wordt door de hele keten heen in absolute termen verhoogd. Wat eigenlijk bizar is. Hè, want het is een premie die je aan het begin van de keten hebt, vanaf het eind van de keten terug wil betalen naar de boer aan het begin van de keten. Daar zou niemand beter van hoeven worden anders dan die boer aan het begin van de keten. En toch gaat het door een marginaal systeem heen, waarbij die paar cent aan het begin van de keten een paar dubbeltjes worden aan het eind van de keten.
Ja, want wat je eigenlijk zegt is dus dat die marges dan binnen in die kostprijs eigenlijk verschuiven. En dat,
Nee, de marge blijft hetzelfde, maar die marge reken je door de hele keten heen.
Ja, en die gaat dus, die verschuift dus wat meer richting die boer in plaats van de marges die allerlei tussenpersonen dan waarschijnlijk.
Nee, die tussenpersoon zou die marge voor een fair trade, voor een additionele premie om de boer richting een living income te krijgen, helemaal niet moeten hoeven toucheren, zeg maar.
Ja.
Maar zo werkt ons systeem niet.
Maar jullie zijn denk ik in het begin wel duurder geweest dan andere repen, toch? Of is het altijd gelijk?
I would beg to differ, zou ik in het Engels zeggen. Dat denk ik niet.
Okay.
Ik vind onze repen niet duurder. Onze repen zijn dikker.
Ja.
En kosten per gram helemaal niet meer dan een andere rep. En als iemand dat gevoel heeft, dan moet je vooral kijken naar, kan die andere rep die ernaast ligt dan, die voor je gevoel veel goedkoper is, kan die dan wel eerlijk geproduceerd zijn?
Ja.
En A, dat is A, en B smaakt hij wel zo lekker. Weet je? Ja. Misschien zit er wel veel meer rotzooi in. Waarom zouden er toevoegingen in een reep hoeven te zitten anders dan cacaomassa, cacaoboter, een beetje melkpoeder, wat suiker en een druppeltje sojalecithine? Ik zou niet weten waarom er andere dingen in moeten zitten. Ja, lekkere nootjes of karamel of zeezout erin.
Misschien. Ja, want dat voegen jullie allemaal wat toe. Maar goed, dat is natuurlijk wel een interessant punt. Want volgens de rationele economie, waarin de consument rationeel zou zijn en hij ziet twee repen liggen, dan zou die eigenlijk dus inderdaad gewoon kiezen voor de goedkoopste. Stel, jij zegt inderdaad van, in ons geval, dan moet je je afvragen of die eerlijk is. Maar dat is het verhaal wat jullie ook wel echt verkopen. Maar hoe doet Tonies dat? Want is dat dan dat jullie het gewoon heel goed in de markt hebben gezet? Of is dat toch een stuk bewustzijn van de consument waar je op inspeelt? Of misschien wel tegelijkertijd? Of ligt er een hele andere reden aan ten grondslag?
Nou, er zijn eigenlijk drie wegen waarop mensen bij ons komen. Eentje is het feit dat we gewoon hele verrassend lekkere chocolade maken. 10, 15 jaar geleden had je vier soorten chocolade in Nederland. Je had witte chocolade, melkchocolade, pure chocolade en iets met een nootje er doorheen gestrooid misschien. We hebben nu 23, 24 verschillende recepten. De estafettereep die bij ons elk half jaar verandert en dan helaas nooit meer terugkomt, is op dit moment een soort crack cocaine voor een choco junkie als ik. De de kletskop amandel melkchocoladereep. Nou, die, weet je, dus dat soort dingen. Dat de verschillende recepturen die wij constant lanceren. Karamel zeezout waren wij de eerste mee in Nederland. Er is geen concurrent die hem niet nu heeft. Weet je, dat is onze best verkopende chocolade. Sterker nog, het is de best verkopende chocoladereep in Nederland overall. Dus die verschillende gekke smaken, daar komen mensen voor bij ons. De uitingen, de manier hoe wij communiceren op onze verpakkingen, op eigenlijk al ons materiaal, website, maar ook kantoor. Die spreekt mensen aan en onze missie spreekt mensen aan. Die 100% slaafvrije chocolade wereldwijd. Dus je kan iets goeds doen voor de wereld, terwijl je nog steeds een lekker, zeg maar, een lekkernij voor jezelf koopt. Uiteindelijk moeten voor ons alle paden leiden tot het laatste. En dat is onze purpose, dat is onze missie. Maar als mensen via de lekkere chocolade bij ons komen en we gedurende de weg die missie kunnen uitleggen aan ze, vinden we dat ook prima. Als mensen ons kopen omdat het zo lekker eruit springt op de schappen en we in de loop der tijd ons verhaal kunnen vertellen, vinden we dat ook prima. Dus dat is uiteindelijk hoe mensen bij ons komen, volgens mij.
Ja, dus jullie hebben eigenlijk, om die missie te bereiken, gewoon deels marketing. Want ik denk dat jullie marketingtechnisch heel sterk, dat is ook iets wat Teun van de Keuken zelf af en toe als kritiek aanwendt. Daar wil ik het zo nog wel even over hebben. Deels dus echt dat verhaal in de picture gespeeld, die rare smaken. En door dus heel erg out of the box te denken, hebben jullie eigenlijk die missie.
Ja, en ik denk dat wij misschien wel ook wel een behoefte hebben geraakt, een snaar hebben geraakt bij de consument, hè, die hier naar op zoek is. Ja. Laten we eerlijk zijn. Hoezo zou je überhaupt moeten twijfelen over of iemand een living wage zou moeten kunnen verdienen? Dat is eigenlijk, vind ik, die discussie soms wel eens bizar. Weet je, dat zou toch standaard moeten zijn? Iemand verbouwt wat en die moet dat kunnen verkopen voor een prijs. We hebben namelijk allemaal die behoefte. Hè? We willen allemaal die chocolade. Dan moet toch iemand aan het begin van die keten daar. Als iemand nou iets zou produceren waar geen vraag naar zou zijn, dan zou het een ander gesprek zijn. Maar hier is wel degelijk vraag naar. En dan is het bizar dat we moeten debatteren over of diegene het verdient om dat te verdienen.
Het is natuurlijk van de zotte dat er überhaupt fairtrade producten in de schappen staan. Maar dat is nou eenmaal zo. En dat is wel die race to the bottom waar we toch ook allemaal naar de prijzen kijken, denk ik.
Ja en nee, maar ga doen.
Nou, er zijn natuurlijk meerdere spelers die dit al, denk ik, geprobeerd hebben. Volgens mij zijn er ook verschillende partijen in de kledingindustrie die duurzaam te willen produceren. Fairtrade zelf heeft natuurlijk dat label, maar ik kende dat allemaal wel. Maar ik had nooit het idee dat dat zo op de voorgrond is getreden als dat Tony's dat heeft gedaan. En dan ben ik nu natuurlijk wel heel positief over jullie.
Ja, maar misschien omdat we dus iets heel pittigs, hè, een hele bittere realiteit, wel heel goed en makkelijk behapbaar maken voor de consument ook. En we het niet alleen maar als een vreselijk zwaar verhaal aanzetten, maar ook laten zien dat het leuk kan zijn om het op een andere manier te doen. Ik denk dat dat heel veel mensen en andere organisaties aanspreekt en hopelijk inspireert. Dus het is niet allemaal geitenwolle sokken. Het is niet allemaal verzuipende ijsberen. Het is niet allemaal mensen onder een juk. Het is een systeem wat we met elkaar kunnen veranderen op een leuke manier. Je kan heel makkelijk een andere keuze maken in deze en een betere keuze maken als consument, ook als retailer en ook als producent.
Ja, want je biedt het eigenlijk letterlijk hapklaar aan.
Ja, ja.
En dat is wel iets waar particulieren of consumenten natuurlijk wel, dit is wel de makkelijkste manier om de wereld een klein beetje beter te maken.
Ja, ja.
En als je dat nou zou doorvertalen naar andere branches, wat ik net al een beetje aanhaalde, zou je dat dan ook als tips geven? Van, ga kijken naar die ludieke wijze, want je zal toch...
Ik ben de laatste om mensen te gaan adviseren over wat ze in hun branche moeten doen, eerlijk gezegd. Hè? Maar ik vind het wel leuk om mensen te inspireren om eens met een frisse blik te kijken naar hun eigen systeem, hun eigen organisatie, hun eigen ecosysteem waarbinnen ze functioneren. Maar er zijn prachtige voorbeelden in te verzinnen. Hè? Patagonia vind ik een ongelooflijk inspirerend kledingmerk, outdoor kledingmerk, wat hele gave dingen doet. En ook op een andere manier mensen laat kijken naar hun consumptiegedrag.
Oké, wat is dat voor een bedrijf?
Het is een outdoor merk, het is een Amerikaans outdoor merk. Eigenlijk ooit ontstaan door een vent die gewoon goede kleding miste. Dus die was wel een grappig verhaal. Die was naar volgens mij Schotland of Groot-Brittannië ergens geweest. En die kwam terug met rugby shirts om in te klimmen. Want die shirts waren zo lekker sterk. Kon je goed in bewegen en scheurde niet als je langs een berg schurkte. Nou, en vandaar trok hij het door. Bouwde hij eigenlijk een bedrijf zonder dat het zijn bedoeling was om een bedrijf te bouwen. Maar hij wilde gewoon goede klimgear hebben voor zichzelf. En zo is Patagonia verder gegroeid en ontstaan. En wat ik een heel mooi voorbeeld was een tijd geleden hadden zij een campagne met een jas. En daar stond don't buy this jacket. En uit te leggen wat ze daarmee bedoelden. Hè. Dus draag nou gewoon eens de kleding die je hebt tot het laatste draadje. En lever dan pas dat laatste draadje bij ons in, dan recyclen wij hem wel. En ze hebben rondrijdende teams die kleding herstellen voor je. Als jij een gat in je jas hebt, koop niet een nieuwe jas, maar laat je jas herstellen. En niet alleen maar hun jassen, elke andere jas kan je mee aankomen kachelen bij ze. En die fixen ze dan ook voor je. Nou, dat heeft ze geen windeieren gelegd, deze strategie. Dus dat vind ik ook wel mooi. Maar dat is maar een voorbeeld. Maar er zijn er veel meer te noemen natuurlijk in de kledingindustrie. Maar het is een... ik ben de laatste om mensen te gaan adviseren op dat vlak.
Nou, dat hoor je wel vaker. Wel adviseren of belerend zijn. Maar wel inspireren vanuit je eigen verhaal.
Ja.
Wat ik dan heel erg proef is een stukje ludiciteit. Wel sterk marketingverhaal waar jij dan heel erg mee bezighoudt. Dus het verhaal goed vertellen. En ook wat breder dan inderdaad in 10 seconden een reclameboodschap. Ja. En ook die missie dan naar voren brengen.
En mensen erin te laten participeren. Weet je, wij praten niet van bovenaf neer op je moet en je zal. Wij zorgen dat mensen die gewoon van onze chocolade houden, dat die echt een serious friend worden van ons. En die missie gaan verspreiden omdat het ze aanspreekt. Omdat ze zien dat ze een verschil kunnen maken. En zij dus via het delen van die chocolade en het delen van ons verhaal andere mensen kunnen meenemen in die missie.
En als je dat dan dus doet, want dat is veel meer vanuit samenwerking denk ik dan vanuit concurrentie.
Ja.
Dus je gaat in partnerships aan in plaats van dat je kijkt van waar kan ik de goedkoopste bonen vandaan plukken. Vroeger en vanuit de economielessen denk ik dat veel andere, of dat zo zat de sector misschien in elkaar, proef ik een beetje. Zou dat niet leiden tot winstmaximalisatie? Jij zegt al, we zijn marktleider geworden.
Ja.
Leidt dat ook tot winstgevendheid inmiddels?
Ja. Nee, we zijn een winstgevend bedrijf. Wij draaien prima cijfers. Alleen voor ons is financieel succes niet een doel. Voor ons is financieel succes een essentieel middel richting een doel. Dat doel is voor ons 100% slaafvrije chocolade wereldwijd. Dat financiële succes is een middel die kant op. Essentieel middel, hè? Begrijp me niet verkeerd. Dus mensen willen dan daarna nog wel eens lekker met je gaan debatteren van, ja, maar dus winst vinden jullie niet belangrijk. Jawel, het is een essentieel middel richting een doel. Maar ik denk eerlijk gezegd dat we misschien in een paar generaties de weg een beetje kwijt zijn geraakt. En want als je de dikke vandalen openslaat achter het woord geld, dan staat daar nergens doel. Dan staat er heel duidelijk betaalmiddel. En dat is opeens is het een soort doel geworden voor een paar generaties. Hoewel op vele plekken je in de historie echt wel al mensen kan aanwijzen die aangaven dat er een hoger liggend doel moet zijn dan alleen maar dat financiële succes. En volgens mij heeft dat veel meer te maken met een betekenis, met een echte purpose, met een wellicht één stapje verder met geluk en waar geluk. En dan als we hem helemaal doortrekken in een hangmat sessie zou ik zeggen, naar wellicht gewoon weer even terug naar liefde en empathie, eerlijk gezegd. Dat het economische systeem veel meer daarom zou moeten draaien dan financiële winstmaximalisatie.
Ja, maar tegelijkertijd is het wel zo, want dit is een verhaal wat me heel erg aanspreekt. Als je het ondernemingsrecht erbij pakt, dan hebben we dat heel erg inderdaad naast elkaar gezet. Je hebt de filantropie en de winstgevende organisaties. En dan heb je vaak dat mensen heel erg rijk kunnen worden van winstgevende organisaties en dat dan vervolgens weer terug kunnen schenken om een beetje goed te doen. En dat proberen jullie dan in één te gieten, volgens mij. Tegelijkertijd zijn jullie geen stichting, gewoon een bedrijf met eigenaren. Mist daar dan ook iets? Of wordt het dan te juridisch zo?
Nee, maar we kunnen in eigenlijk alles wat je net uitsprak, kunnen we natuurlijk heel mooi sterretjes plaatsen. Hè? Want als je het hebt over winstmaximalisatie, dan doel jij op financiële winstmaximalisatie. Maar dan kunnen we natuurlijk een hele lange discussie hebben over wat is winst dan eigenlijk. Hè? Zit daar ook sociale winst, zit er ook maatschappelijke winst in? Dat zou kunnen. Hè? Dus winstmaximalisatie kan ik breder maken dan alleen maar financiële winstmaximalisatie. En je gebruikt er vervolgens het woord rijk. Nou, ik prijs mij enorm rijk met twee heerlijke gezonde kinderen. Met een zonnestraal op mijn bakkes. En dat is iets anders dan financiële rijkdom. Dus eigenlijk op al het vorige wat je kan zeggen, ja, dat past ook nog steeds binnen een gelukseconomie of een betekeniseconomie. Maar dan hebben we dan moeten we het hebben over definitie van winst. En ja, je kan natuurlijk stinkend rijk worden en dan als een soort aflaat dingen in een stichting jenken en daarmee de goede doelen steunen. Ik vind het mooier als we naar een betekeniseconomie zouden kijken of bewegen, waarbij dat vanaf de grond af aan ingebakken zit. En dat is precies de reden waarom ik wel eens me afvraag of wij noemen onszelf niet per se een social enterprise, Tonies. Hoewel we het prima vinden als andere mensen ons zo noemen. We het ook prima vinden als we onszelf soms zo noemen. Om eigenlijk Social Enterprise Nederland te stimuleren, te motiveren, te inspireren en laten zien dat je prima succesvol kan worden. Maar tegelijkertijd, als je jezelf dus in die niche zet van social enterprises, dan inspireer je wellicht niet gewoon BV Nederland om aan te tonen dat het eigenlijk een intrinsiek onderdeel van ondernemerschap moet zijn. Maatschappelijke waarde creëren en een betere wereld te ambiëren. Dus het gaat een beetje twee kanten op. Ik vind dat aan beide kanten valt er wat voor te zeggen, willen we ons wel of niet zo noemen.
Ja, en nou is jullie bedrijf natuurlijk volgens mij nog steeds in handen van jullie zelf, zeg maar. De aandeelhouder en ja. Henk-Jan Beltman is dat denk ik ja. Nog steeds. Dus dat maakt het
en
wel makkelijker.
En meerdere anderen.
Ja, Teun is geloof ik ook nog steeds 1% eigenaar. Ja. Als ik het goed heb meegekregen van Jinek.
Ja.
Maar dat maakt het natuurlijk wel makkelijker dat je de touwtjes zelf in handen hebt. Is iets van een beursgang of zo om extra financiële middelen aan? Zijn dat dingen die wel waar wel eens over nagedacht is? Of
ja, man. Maar dat heeft... We hebben 2 jaar geleden hebben wij... 's ochtends om 9:00 een persbericht gelanceerd. Tonies gaat naar de beurs. Er was geen woord van gelogen. En wij dachten, nou, dat wordt opgepikt door lindaonline.nl. Een uur later stonden Financieel Dagblad, Financieel Telegraaf, RTLZ stonden op de deur te kloppen. Tonies gaat naar de beurs. Ik werd gebeld door een maat van me. Mijn partner bij een groot adviesbureau. En die zei, Inzo, ze lopen hier als kippen zonder kop rond. Teams aan het vormen, want wij begeleiden jullie altijd in dit soort dingen. We weten van niks. En Tonies gaat naar de beurs. Enfin, het verhaal was als volgt. Wij hebben in het hart van Amsterdam, op de historische plek waar traditioneel cacaobonen verhandeld werden, hebben wij 2 verdiepingen lager, in die beurs van Berlage, hebben wij een winkeltje geopend. We hebben vervolgens ons jaarlijkse Tonies Fair, ons feest, hebben wij georganiseerd in de beurs van Berlage. En een expositie van Bitter Stories. Een foto-expositie van voormalige kindslaven. En dat gelanceerd met het persbericht Tonies gaat naar de beurs. En Tonies gaat kapitaal ophalen van de beurs. Klopt ook, want als je een winkeltje opent en je verkoopt een chocoladereep en je krijgt daar geld voor, dan heb je kapitaal opgehaald, zeg maar. Alleen hadden we op dat moment even niet door dat we een best wel actuele snaar raakten bij Media Nederland. Dat het lastig is in deze tijd om nog heel snel even verder te hoeven zoeken naar wat de realiteit is, zeg maar, achter de waarheid. Dus we hebben een paar uur later hebben we het tweede persbericht gelanceerd en laten horen dat het ons ging om een winkeltje in de beurs van Berlage. Dus we hebben toen, zeg maar, de Tonies beursgang was toen, 2 jaar geleden. Ik zie hem voorlopig nog niet gebeuren. Ik weet niet of dat onze toekomst zou moeten zijn. Het zou niet onvoorstelbaar kunnen zijn dat we wellicht ooit zouden gaan samenwerken met grote merken. Of dat je overgenomen zou worden door een groot merk. Als dat zou inhouden dat dat iets verandert. Hè? Als dat zou inhouden dat dat de realisatie van de missie van 100% slaafvrij cacao dichterbij haalt.
Ja, want dan zou je dat statutair moeten vastleggen.
Bijvoorbeeld,
dat nog wel op de voorgrond treedt. Ja. En dan zie je dat ook niet als onmogelijk. Want ja, eigenlijk zeg je al dat winst maken op financieel gebied en maatschappelijk vlak, dat kan prima in één. Dat laten we eigenlijk al zien.
Ja, dat laten wij zeker zien. En dat moet ook in één gaan, volgens mij. Het is wel leuk. Je kan hier altijd wel leuke gesprekken over hebben. Ja. Want wij doen geen paid media, period. Dat is gewoon een uitgangspunt bij ons. Dan zeg ik wel eens, oké. Wat nou als wij in de pauze van de Super Bowl in de Verenigde Staten 3 minuten zouden krijgen om geen eens een reclame, maar een soort mini-documentaire uit te zenden? En daar zouden ze $1 voor vragen. Oeh, dat zou. Hè? Dan heb je wel zo'n dilemma op dinsdag grap. Want ja, dat is paid media. Het is $1, paid media. Maar wellicht zou dat er wel toe leiden dat we heel veel rapper richting ons doel gaan in onze missie. En daarvoor zou ik dan misschien nog wel echt wel bereid zijn om de keiharde uitgangspunt van geen paid media even te laten gaan op dat moment. Hè? Want dan moeten we niet vergeten dat we kunnen pokhoutig zijn. We zijn heel graag heel eigenzinnig. Maar het gaat om het realiseren van die missie.
Ja, en dan hebben we het nu wel weer over de marketing en de paid media. Mm-hmm. Dat is ook wel een heel groot kritiekpunt van Teun van de Keuken zelf. Dat heeft hij geloof ik uitgebreid in Jinek ook verteld. Dat hij zegt, Tony's moet zich af en toe wel afvragen of het niet een grote marketingmachine geworden is volgens mij.
Ja.
Hoe gaan jullie daarmee aan, om? Want Teun is natuurlijk een journalist, geen ondernemer.
Teun is een journalist en het is zijn rol om kritisch te blijven kijken naar dingen in de wereld. En dat vinden wij fantastisch. Weet je, dat is helemaal goed. Dat is vooral wat Teun moet doen en moet blijven doen. En we zijn het eens met veel dingen die Teun zegt als het gaat over dat het probleem in Ivoorkust en Ghana nog niet opgelost is. Alleen zijn wij het niet eens met dan het idee, dan moet je maar stoppen met wat je doet. Wij zeggen dan nee, dan moeten we nog veel harder werken om richting dat doel te gaan. Dan moeten we nog veel meer mensen inspireren om ook deze principes te omarmen. Dus we zijn het niet eens met wat hij vervolgens daarna zegt, stop dan maar. Dat zou ik vreemd vinden. Iemand moet het goede voorbeeld geven en wij moeten dat zijn volgens ons. Maar het is steun zijn rol om dat vooral te blijven zeggen en blijven schreeuwen, dat is prima.
Want denk jij dat dat de enige manier is om het te doen zoals jullie het doen? Want je boekt wel van resultaat.
Nee, er zullen wellicht veel meer manieren zijn. Maar wij willen het op deze manier laten zien hoe wij denken het te kunnen doen.
Ja, ik denk dat we heel veel interessante dingen hebben besproken. Veel geleerd ook over transparantie van de keten en zo. Ik ben wel heel erg benieuwd. Welke hobbels zijn er nou nog echt concreet te zetten? En waar hopen jullie nog heen te gaan in de komende tijd?
Nou, laten we vooropstellen dat we nog een heel eind te gaan hebben. Want even in perspectief plaatsen. We werken nu met 5.500 boeren samen. Er zijn zeker 2,5 miljoen boerderijen in Ghana en Ivoorkust die cacao verbouwen. Dus wij reiken nog geen 0,5% van alle boeren in alleen al Ghana en Ivoorkust. Dus we hebben nog een heel eind te gaan. Een grote uitdaging die wij voor de boeg hebben is die internationale slag. We zijn nu te koop in best veel landen. Ook daar moeten we overal bekendheid genereren om met elkaar te werken richting het fixen van dit systeem. Dus dat is een fixe slag. We worden nu een groter bedrijf. Nou, hoe behoud je dan in die groei toch die waanzinnige bedrijfscultuur die wij hebben en die mindset met elkaar en die purpose met elkaar te blijven voorop stellen? Dus dat is pittig. Dat zijn uitdagingen. Wellicht zijn dat hobbels links en rechts. Maar die gaan wij graag aan. Want we zijn erg gedreven om hier verschil in te maken.
Ja, dus eigenlijk zie jij de vergroting van het bedrijf ook als meer kansen om gewoon dat totale pakket van die boeren, dat 0,5% wat nu meegeniet van de goede prijzen, om dat voornamelijk ook.
Nou ja, vooral om andere bedrijven te inspireren om dit ook te doen. Want we kunnen echt niet die andere 99,5% gaan bereiken in ons eentje. Maar dat kunnen wel andere spelers doen.
Je noemde net al Nestlé even wat daarin meeging, dacht ik. Zijn er nog concrete andere voorbeelden van bedrijven die daar nu echt al hun beleid op veranderen?
Nou, er zijn heel veel bedrijven gelukkig die aan het bewegen zijn. Dus dat is mooi. We omarmen echt elk initiatief wat maar te maken heeft met het verbeteren van de leefomgeving van de boeren in West-Afrika. Dus echt die boeren te helpen richting dat leefbare inkomen. Dat vinden wij fantastisch. Dat even vooropstellen. Tegelijkertijd zijn we soms ook kritisch en denken we het kan nog veel harder. Er zijn bedrijven die slagen aan het maken zijn waarvan we denken dat is goed. Maar dat kan nog veel harder en je kan nog veel meer daarin betekenen. Als we met elkaar gewoon die verandering willen bereiken. Dus, maar dat heeft weinig zin om daarin namen te noemen, zeg maar. Dus we werken graag samen met Nestlé. Tegelijkertijd zijn we ook scherp op ze. En dat geldt net zo goed voor Fairtrade. We zijn helemaal Fairtrade certified. En we zijn een trouw partner. Tegelijkertijd houden we ze af en toe ook scherp dat dingen nog sneller kunnen, nog harder kunnen.
Oké. En dan noemde je nog iets net. De bedrijfscultuur die jullie meenemen om deze missie te bereiken. Jullie zijn geloof ik ook een aantal keer uitgeroepen tot beste werkgever. Of...
Ja, we zijn net vorige week weer benoemd tot... we hebben de tweede plek gewonnen dit keer.
Oké. Ja. En wat is dan anders, zeg maar? Dan is Tony's daarin ook een heel ander bedrijf dan andere bedrijven?
Ik denk het wel. En dan zou ik meteen zeggen, helaas. Hè, het zou fijn zijn als er nog veel meer bedrijven zijn. Maar... zouden draaien rondom echt werkgeluk. Hè? Dat is alleen ook een beetje zo'n hype term aan het worden de laatste tijd. Maar, en wij vinden het belangrijk dat mensen heel veel plezier hebben in wat ze doen. Omdat deze mensen allemaal enorm gedreven zijn. Die purpose van Tony's heel erg iets is wat gevoeld is. Gevoeld wordt door iedereen. Ik trek wel eens gekscherend dat vergelijk met John F. Kennedy. Hè, die destijds ik denk niet dat het toen al Kennedy Space Center heette, maar Cape Canaveral zo rondliep en een schoonmaker tegenkwam en vroeg, wat doe jij? En die man zei, I'm helping to put the man on the moon.
Ja.
En dat is wel iets wat ook bij ons heel erg zo gevoeld wordt. We zijn heel erg bezig met iets waarbij iedereen echt wat doorheeft dat het te maken heeft met die grotere missie van ons. Dus bij ons staan bepaalde rituelen en symbolen heel hoog in het vaandel. Wij vinden dat werktevredenheid... Hè, tevredenheid is zo'n laffe term. Dat is een soort 6,5 op een schaal van 1 tot 10. Dus als je veel directer draait rondom werkgeluk... Ja, dan kun je echt kijken hoe kan iemand groeien... hoe kan iemand zijn eigen purpose blijven vervullen... en hoe kan je relaties bouwen zeg maar, binnen zo'n bedrijf die waardevol zijn... om met elkaar richting dat grotere doel te werken. Dus dat doen wij op verschillende manieren. We hebben hele typische symbolen. Is dat bij ons op kantoor zien dingen er allemaal goed tonified uit. Dus dat is leuk. We hebben fijne werkplekken. We hebben een fantastische lunch. Een lunch die beter is dan wat je zou kunnen krijgen... als je buiten de deur zou gaan eten in het Westergasterrein. We hebben dingen in ons contract staan... dat je zoveel chocolade mag meenemen... als dat je fysiek kan tillen elke dag weer... Dus dat is ook mooi, weet je. En om dat een beetje in toon te houden met hoeveel chocolade je eet... krijg je gratis renschoenen elk jaar van de zaak. We gaan met elkaar sporten, we bootcampen met elkaar, we yoga met elkaar. We gaan met elkaar één keer per jaar op wintersport... om ook eens een keertje buiten werktijd elkaar te spreken en leuke dingen te doen. We hebben een eigen plastic whaleboot door de grachten varen in Amsterdam. En dus die kunnen we pakken om 's avonds ook nog eens een borreltje op de boot te doen... of desnoods te vergaderen op die boot... Dus we proberen het harde werken zo leuk mogelijk te maken. En dat is een balans tussen hoeveel investeer je en hoeveel krijg je daarvoor terug.
Ja, dat vind ik wel interessant. Want ik hoorde gisteren die uitspraak, vond ik wel mooi. Gelukkige koeien geven meer melk.
Ja.
Zo heb je nog een heel scala aan dat soort uitspraken natuurlijk. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat het ook gewoon veel geld kost. Ben je er dan oprecht van overtuigd dat dat zichzelf wel weer terugverdient?
Ja.
En kun je dat nog onderbouwen of is dat gewoon gevoelsmatig?
Nee, maar weet je wat ik zo mooi vind? Mensen vragen ook wel eens aan mij van hoe kan jouw job nou een job zijn? En dan hoef ik eigenlijk alleen maar te zeggen, ja, we zijn marktleider geworden. Hoeveel meer bewijs moeten we leveren dat dit werkt? Hè, en ik denk juist het feit dat we... Richard Branson heeft heel mooi wel eens omschreven... Ik ben niet gelukkig omdat ik succesvol ben... Ik ben succesvol omdat we gelukkig zijn. Omdat ik gelukkig ben.
Ja.
En dat geldt bij ons ook. Het feit dat wij buitensporig veel investeren in die fijne bedrijfscultuur... in plaats van in het uitbetalen van venture capitalists, om maar even iets te noemen... Hè, maakt dat we zo succesvol zijn geworden. Daar ben ik van overtuigd. Omdat, precies wat je net zegt, die happy cows give more milk... we hebben een enorme retentie, we hebben een heel laag ziekteverzuim... omdat iedereen happy is in wat hij doet. En omdat we daar veel in investeren. Dus Je kan zeggen, ja, maar moet dat niet direct terug naar het begin van de keten? Nou, ja en nee. We brengen veel terug naar het begin van de keten. Maar we zorgen ook dat we investeren in onze eigen mensen, zodat we volgend jaar weer zo kunnen blijven presteren. En we hebben een year-on-year groei van bijna 50% elk jaar gehad de afgelopen 10 jaar. Nou, dat is groot. En dat is zodat we volgend jaar weer nog meer kunnen terugbrengen naar de boeren in West-Afrika.
Oké. Okay. Ja, dat vind ik wel een interessante visie, want dat is natuurlijk wat meer. Ik heb het vorige week met Nienke Meijer over de mensgerichte economie ook gehad, waarin je de mensen dus echt centraal gaat stellen. En niet alleen de boeren dan, maar eigenlijk ook in Nederland gewoon kijkt hoe je dat op een goede manier kan doen.
Ja.
Waar ik nog wel benieuwd naar ben, want ik heb het in deze podcast, en dat zei ik aan het begin ook al even, heel veel over kostenexternaliteiten. Ja. Dat doen jullie natuurlijk met de boeren in Afrika, waarin jullie de externaliteiten van een te laag loon eigenlijk integreren, waardoor dat in feite de kostprijs ook hoger wordt op dat vlak. Nou hebben jullie ook samengewerkt met de True Price Foundation, zag ik op YouTube.
Ja.
Want dit is natuurlijk duurzaamheid in de sociale zin. Kijken jullie nog breder naar duurzaamheid? Ja. Of is het wel echt, we richten ons daarop?
Ja en ja. Dus ja, wij richten, primair zijn wij in het leven, onze reason to be is dat wij ervoor willen zorgen dat 100% van de chocolade ter wereld slaafvrij is. Dus dat de norm in de chocoladewereld is. Dat is primair ons doel. Maar dat gezegd hebben, er is ook een reden waarom we vorig jaar verkozen zijn door Nederland als het duurzaamste merk van Nederland, is omdat we ook kijken naar die andere dingen. Dus we helpen ook de boeren om te gaan met klimaatverandering. Door bijvoorbeeld ze te leren dat je meer schaduwbomen plaatst nog tussen je cacaobomen. Die houden van schaduw. Nou, die heb je nog meer nodig in deze tijd. En bijvoorbeeld ook een hele simpele tip en trick die we in de Ivoorkust aan de boeren hebben meegegeven. Laat die bladeren maar liggen onder je bomen, want die houden het vocht vast zeg maar in de grond. Prima, hoef je niet op te ruimen. En vervolgens zijn we bijvoorbeeld, als het gaat over onze eigen productieprocessen, zijn wij overgegaan naar het produceren van onze cacaoboter in zijn volledigheid in Abidjan, in die Ivoorkust. Omdat we daarmee op zeg maar de CO2 footprint van pure cacaobonen al een 50% reductie hebben kunnen realiseren. Omdat je vervolgens alleen nog maar die cacaoboter verscheept in plaats van de hele boon. Als je dat zou doen voor het hele chocoladeproces, hè, wat vervolgens vaak de vervolgvraag is, dus ik wil je net even voor zijn, Marnix. Dan zou juist onze CO2 footprint weer door het dak vliegen, omdat je dan zou moeten produceren in een gekoelde omgeving. Je zou moeten gaan verschepen in een gekoelde situatie, hè, vanuit West-Afrika. Dus dat levert je eigenlijk heel weinig op. Dus dat doen wij nog steeds in West-Europa. Wat wij vervolgens wel ook doen, is dat wij op het verschepen van onze repen naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld samenwerken met het Good Shipping Program, waarbij het veel meer gaat over het bijmengen van bijvoorbeeld biofuels in de schepen die richting Amerika gaan. Dus we zijn er heel actief mee bezig. Met als grote streven om op een gegeven moment dus volledig klimaatneutrale reep te kunnen leveren aan mensen.
Ja, en dat is een mooi streven. Tegelijkertijd ga je nu ook wereldwijd opereren. Dus ik kan me voorstellen dat jij veel in het vliegtuig zit. Of misschien niet jij, maar wel je collega's.
Ja.
Dat is tegenwoordig natuurlijk hetgeen wat eigenlijk het meest klimaatvervuilend is. Zijn daar nog concrete maatregelen die je daarin kan aanpakken? Of?
Ja, maar nu leg je twee dingen op elkaar. Want dat is het meest klimaatvervuilende vanuit een particulier oogpunt. Maar dat is op de footprint van Tonies als bedrijf niet de grootste factor. Hè? Het vliegen, het transport. Dat zit bij ons in bijvoorbeeld het melkpoeder wat in onze repen zit. Dat is een veel grotere factor. Maar voor mij persoonlijk wringt dat wel eens, ja. Dus ik probeer daarin ook hele bewuste keuzes te maken. Vorige week in Londen ben ik met de trein gegaan. Dat is heel makkelijk tegenwoordig. Directe trein, in ieder geval terug.
Ja, en dat was dan zakelijk of privé?
Zakelijk, ja. Zakelijk, ja. Dus nee, ik moet heel veel reizen voor Tonies. En dat is inderdaad, wringt dat bij mij nog wel eens persoonlijk als het gaat over CO2 footprint. Want die zal op dat vlak voor mij hoger zijn dan voor een gemiddelde Nederlander. Alleen probeer ik dat dus zo min mogelijk te doen. Maar we moeten wel een impact maken. Dus, en dat zit in mijn rol nou eenmaal in inderdaad onstage staan. Soms aan de andere kant van de wereld. Waarbij ik hopelijk daar iets kan bijdragen aan het feit dat ik in mijn totale leven hopelijk een netto positieve impact op de wereld heb gehad.
Ja, nou, dat is natuurlijk af en toe wel lastig. Maar volgens mij realiseren jullie daarmee wel een mooie impact in ieder geval.
Ja.
Maar dat kan wel eens springen natuurlijk.
Ja.
Ik denk dat we een hoop behandeld hebben. Ik vond het in ieder geval wijs interessant. Ik weet niet of jij zelf nog dingen hebt waarvan je zou zeggen... zijn wel interessant om even mee te geven nog in de podcast.
Even de favorite one-liner uitsmijter bijvoorbeeld. Nou, ik zeg vaak tegen mensen dat iedereen een verschil kan maken. Dat klinkt als een cliché, maar je moet nooit denken dat je te klein bent om een verschil te maken. Dat tonen wij als bedrijf al aan. We begonnen 10, 15 jaar geleden vanuit het niks en hebben in korte tijd daarin een verschil kunnen maken. En ik denk dat iedereen dat kan door elke dag bewust om te gaan met bijvoorbeeld aankoopbeslissingen. Je kan door voor dat schap te staan van in ons geval de chocolade, maar eerlijk gezegd geldt dat voor alle schappen en elke aankoop die je doet. Elke aankoop is een stem voor de wereld waarin je zelf wil leven. Dus daar kunnen mensen heel bewust mee omgaan. Dus dat zou mijn eerste cliché zijn. Mijn tweede zou zijn meteen aan mensen om te zeggen, weet je, deel onze chocolade en deel dit verhaal. Want in ons eentje kunnen wij dit niet doen. Dit kunnen we alleen maar doen samen met consumenten, samen met retailers, samen met overheden, samen met andere producenten.
Ja, en jij hebt er nu in ieder geval met mij gedeeld.
Dus, yep.
Ik denk dat ik hem maar eens een paar stukjes ga eten.
Heel mooi.
Ik wil je heel erg bedanken voor het interview. Ik vond het onwijs interessant. En succes met de missie in ieder geval.
Graag gedaan.
Ik zal Tony's blijven kopen.
Top.